Stem van Indonesië, een internationale uitzending van Radio Republiek Indonesia te Jakarta op frequentie SW 9525 kHz en SW 15150 kHz. U kunt ons bezoeken op www.voi.co.id. De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik in de hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar, vandaag in de geschiedenis, focus, het programma De Wonder van Indonesië, het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Het volgende programma is Diversen. Het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij in. En als de laatste programma, de muziekboek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie kortgolf 1550 en 9525 kHz. Nu komt het recente nieuws. Berita. Komentar HDS Fokus.
De stem van Indonesië met het nieuws.
Ministerie van Toerisme, president Dr. Goelek bevordert de wonder van Indonesië. Ambtenaren van het ministerie van Toerisme, Rizky Handayani Mustafa, zei dat het huwelijk van de dochter van president Joko Widodo vol zat met de Indonesische culturele rijkdom, vooral het toerisme, dus het zou een van de inspanningen van de wonder van Indonesië kunnen zijn. Assistent plaatsvervanger voor toeristische marketing voor het ministerie van Toerisme van Zuidoost-Azië in Jakarta zei op donderdag dat de dochter van de president Kahiyang Ayu met Bobby Nasution op 8 november 2017 een vorm van culturele harmonie is geworden die de rijkdom van de Indonesische cultuur voor toerisme kan beschrijven. Hij zei dat een huwelijk met de gewoonte om de traditionele cultuur te volgen uniek is en niet bestaat in andere landen. Het lijkt bijvoorbeeld van de kant van kleding of kledinggedragen, verordeningen, gewoonten, totdat het culinaire wordt geserveerd. Zulke dingen wordt iets heel interessants om te zien door buitenlandse toeristen. Volgens hem is maar liefst 60% van de buitenlandse toeristen naar Indonesië het doel om cultuur en culturele resultaten te zien of te genieten in Indonesië. Daarom werd het momentum van het huwelijk met elementen van de lokale traditie die nog steeds de lokale gebruiken respecteren een zeer interessante attractie. Twee Nationaal Indonesische Leger of TNI kregen in Maleisië waardering. Twee TNI-soldaten, Mayor Cavalry Jemmy Sitorustua Sitorus, kreeg er Ster Kinabalu en Sergeant Aid Joko Eko Prasetyo een prijs te krijgen voor zijn diensten aan Sabah Stad, een lid van de Federatie van Maleisië. Major Jemmy Sitorus zei op donderdag dat het rechtstreeks werd verleend door Yang Dipertua van Sabah Stad, Tun Datuk Seri Panglima Haji Juhar bin Datuk Haji Mahirudin in Sabah Stad Palace in Kinabalu op woensdag 8 November 2017. Yang Dipertua is een titel voor het staatshoofd in Sabah dat hetzelfde is als de sultan in andere lidstaten van de Federatie van Maleisië. Major Sitorus werd geëerd voor zijn uitstekende rol en inzet als verbindingsofficier of liaison officer of LO van het Nationaal Indonesische Leger of TNI met de autoriteiten in Sabah tussen 2015 tot en met 2017. Evenals Sergeant 1 Eko Prasetyo, die staat leeft is van Major Kavaleri Sitorus, waar beiden een kantoor runnen in het gebied van Tanjung Aru in Kinabalu staat, niet ver van het consulaat-generaal van de Republiek Indonesië in de stad. 4 figuren kregen de titel van Nationale Held 2017. 4 figuren kregen waardering voor Nationale Held van het jaar 2017, namelijk de overleden moslim leraar Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid uit West Nusa Tenggara, de overleden Laksamana Malahayati uit Aceh, de overleden Sultan Mahmud Riayat Shah uit Riau en London, en Lafran Pane uit Yogyakarta. Presiden Joko Widodo op het Stadpaleis in Jakarta heeft op donderdag officieel de nationale heldengraden verleend via presidentieel decreet nummer 115 jaar 2017 van 6 november 2017 betreffende de toekenning van nationale helden. De prijsuitreiking werd gehouden als onderdeel van een reeks Nationale Heldendagvieringen van 2017. Zoals geciteerd uit Antara op donderdag, worden de 4 figuren geacht te hebben geleid en gestreden door het opnemen van wapens of politieke strijd om beslag te leggen, te verdedigen, onafhankelijkheid te vervullen en eenheid van de natie te realiseren. Tour de Linggarjati werd in Jakarta gelanceerd. De internationale fietstoernooi Tour de Linggarjati 2017, die op 1 tot en met 3 december 2017 in het Kuningan-regenschap zal plaatsvinden. Het werd op donderdag gelanceerd in het Sabta Pesona-gebouw, het ministerie van Toerisme in Jakarta. De plaatsvervanger van ontwikkeling van Nusantara Toeristische Marketing, ministerie van Toerisme, Esti Reko Astuti, vergezeld door Regent Kuningan Haji Asep Purnama, lanceerde Tour de Linggarjati 2017 in Sabta Pesona Gebouw in Jakarta. Esti Reko Astuti zei dat tijdens de Tour de Linggarjati 2017 het doelwit is dat 500 binnenlandse toeristen en 150 buitenlandse toeristen zullen bezoeken met een totale uitgave van meer dan 2 miljard rupiah die rechtstreeks op gemeenschapniveau wordt uitgegeven. Hij legde uit dat de implementatie van het sporttour-evenement Tour de Linggarjati 2017 een effectieve inspanning is om toeristische bezoeken aan het Kuningan-regenschap te bevorderen en te vergroten en de lokale gemeenschap-economie te verbeteren. Dat was nieuws voor vandaag. Beste luisteraars, elke 10 november herdenken de Indonesiërs aan de Heldendag. Een belangrijke dag in de geschiedenis van Indonesië. Vooral in de pogingen om de onafhankelijkheid te behouden en om naar de internationale maatschappij te tonen dat er Republiek Indonesië is. Toen het werd zojuist geproclameerd op 17 augustus 1945. Er was een heldhaftige strijd in Surabaya op 10 november 1945 om de onafhankelijkheid te behouden. Voor dit jaar is het thema van de Heldendag versterk de eenheid om het land te opbouwen. Vicevoorzitter van de Raad van de Stad, Graad en Honneurs, Jimli Asidik, zei dat de geest van de heldenheid belangrijk is voor de Indonesiërs. De geest van heldenheid moet in het hart van de tegenwoordige generaties worden geplant. Hij dacht dat Indonesië nu de vrijheid van de democratie heeft opgebouwd en genieten. Daarom moet de houding van heldenmoed die een gevoel van nationalisme samenbrengt in plaats van individualisme voorrang hebben. Ondertussen vraagde het ministerie van Sociale Zaken Khofifah Indar Parawansa dat de Heldendag een momentum worden voor de patriotisme op te bouwen.
Zij vraagde aan de ouders om de helden aan hun kinderen te introduceren. Volgens de minister van Sociale Zaken kan door de strijd van de helden te introduceren patriotische attitudes worden overgedragen op kinderen op de hele jonge generatie van Indonesië. In overeenstemming met het minister van Sociale Zaken, Agus Tanzil, secretaris-generaal van de Verenigde van Indonesische Nationale Heldenfamilie, die ook voorzitter van de herdenkingscommissie van de Heldendag op 10 november 2017, zei dat het moment van de Heldendag een steun zou moeten zijn voor het Indonesische volk om nationale eenheid te handhaven. Volgens hem is bereidheid en praatheid om te leiden om de waardigheid van de mensheid, familie-eer en de glorie van de natie te behouden erg belangrijk. Inderdaad, bij het interpreteren van de betekenis van held hoeft het niet te verwijzen naar de fysieke krachten om te vechten en de vijand te bestrijden. Na de onafhankelijkheidsverklaring van 17 augustus 1945 is het belangrijkste tot nu toe hoe de onafhankelijkheid te voelen. Zoals de oprichters van de natie na de onafhankelijkheid hebben opgedragen, is de volgende fase die door de Indonesische natie moet worden ondernomen om eenheid te blijven bevorderen, zodat het een sterk, soeverein, rechtvaardig en welvarend land kan worden. Dat was het voor commentaar.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Luisteraars, zijn we weer terug met mij in het programma Vandaag in de Geschiedenis. We beginnen met de gebeurtenis op 10 november over Hirohito werd officieel ingehuldigd als de 124ste keizer van Japan. Hirohito, ofwel bekend als de Showa-keizer, is de 124ste Japanse keizer. Hij werd gekozen tot keizer op 25 december 1926 nadat zijn vader, keizer Taizo, stierf. Hij werd officieel ingehuldigd op 10 november 1928 in Tokio. In de Japanse geschiedenis was hij de langst regerende keizer in 1926 tot en met 1989 en hij was een van de belangrijkste figuren tijdens de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw van Japan. Voordat hij de troon besteeg, stond hij bekend als Prins Meiji. Zijn heerschappij als keizer staat bekend als het Showa-tijdperk die vrede of een heldere geest betekent. Maar ironisch genoeg was Japan in die tijd betrokken bij de oorlog tegen Volksrepubliek China en tenslotte in de Tweede Wereldoorlog. In Indonesië tijdens de Japanse bezetting in 1942 tot en met 1945 stond Hirohito bekend als Tenno Heika, wat bekend zijn keizer. We overschakelen naar de gebeurtenis op 10 november 1945... over de 10 november gebeurtenis, de oorlog tegen de geallieerden in Surabaya begon. De Surabaya-veldslag is een historische oorloggebeurtenis tussen het Indonesische leger en Britse troepen. Deze geweldige gebeurtenis vond plaats op 10 november 1945 in Surabaya, Oost-Java. Deze strijd was de eerste oorlog van Indonesische troepen met buitenlandse troepen na de proclamatie van de Indonesische onafhankelijkheid en een van de grootste en zwaarste slagen in de geschiedenis van de Indonesische Nationale Revolutie die het nationale symbool werd van het verzet van Indonesië tegen het kolonialisme. We eindigen met de gebeurtenis op 10 november 1963 over de eerste Ganevo werd in Jakarta gehouden. Tijdens het bewind van Bung Karno had Indonesië de wereld geschokt gemaakt op het gebied van sport, namelijk door Ganevo of Games of New Emerging Forces te houden. Een interstatelijke sportevenement, net zoals de Olympische Spelen, maar de deelnemers zijn de ontwikkelingslanden. Bung Karno zelf heeft ook verklaard dat de implementatie van deze Ganevo overeenkomt met de Olympische Spelen. Bung Karno deed Ganevo op de Aziatische Spelen in Jakarta in 1962. Hij verbood Israël en Taiwan om deel te nemen om politieke redenen. Indonesië heeft het Internationaal Olympische Comité opgeschort en besloten het Internationaal Olympisch Comité te verlaten. De eerste Ganevo vond plaats in Jakarta op 10 november 1963 en werd gevolgd door 2000 atleten uit 51 landen in Azië, Afrika, Latijns Verenigde Staten en Europa. Motto in deze Ganevo is doorgaan niet achteruit of verder geen retreat. De organisatie van Ganevo wordt geboycott door westerse landen, maar toch is de evenement nog steeds aan de gang. Het Internationaal Olympisch Comité waarschuwde ook de atleten die deelnemen aan Ganevo dat degenen die zich bij Ganevo voegden werden uitgesloten van deelname aan de Olympische Spelen. De tweede Ganevo zou in 1967 in Cairo, Egypte worden gehouden, maar mislukte vanwege politieke problemen. Maar het werd gehouden door ASEAN Ganevo in 1966 in Cambodja en de deelnemers alleen uit Aziatische landen. De tweede Aziatische Ganevo is gepland om gehouden te worden in Noord-Korea, maar het gebeurde nooit. Luisteraars, dat was het programma vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, in Jakarta.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Beste luisteraars, zijn we weer terug met mij, Adila, in het programma Focus. De titel van Focus voor vandaag is Indonesië ondersteunde de verzoening in Afghanistan. Luisteraars, de minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië, Retno Marsudi, ontmoette de president van Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani, op maandag 6 november 2017 lokale tijd in Kabul, Afghanistan. Aan het gelegenheid bespreekte Retno Marsudi over de opvolging van het vredeproces van verzoening in Afghanistan. Het persbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei op dinsdag 7 november 2017 het bezoek van Retno Marsudi naar Afghanistan is een historisch moment. De laatste keer dat Indonesische minister van Buitenlandse Zaken bij Afghanistan bezocht was in 1961 toen de minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië door Subandrio werd vastgehouden. Een aantal zaken werd in de ontmoeting tussen Retno Marsudi en Ashraf Ghani in Kabul besproken. Een van hen over het vredeproces van een verzoening in Afghanistan. Het werd een opvolging van het bezoek van de Afghanistanse president Ashraf Ghani naar Indonesië op 5 tot en met 6 april 2017. In het bezoek leerde de president Ashraf Ghani de ervaringen van Indonesië in het omgaan met conflicten en terrorisme. In zijn bezoek naar Indonesië ontmoette de president van Afghanistan met de ulama's of moslimsleraar van Indonesië, vooral die van Muhammadiyah en Nahdlatul Ulama in Istiqlal Moskee, Jakarta, om over de matigen van de islam en tolerantie te bespreken. Bovendien wilde Afghanistanse in het gelegenheid door de ervaringen van Indonesië bestuderen in de vrede opbouwen en behouden. Retno Marsudi zei dat Indonesië zich zet in voor de ondersteuning van het vredes- en verzoeningsproces in Afghanistan. Zij bevestigen dat als een land met de grootste populatie van islam ter wereld is, is Indonesië een voorbeeld voor vrede te opbouwen in Afghanistan. Na ontmoeten met de president Ashraf Ghani, ontmoeten ook Retno Marsudi met de voorzitter van High Peace Council of HPC van Afghanistan, Muhammad Karim Khalili. De ontmoeting besprak over de voorbereid van het bezoek van HPC naar Indonesië door de uitnodiging van president Joko Widodo. Na de ontmoeting met de voorzitter van HPC volgde Retno Marsudi de bespreking met de minister van Buitenlandse Zaken van Afghanistan, Salahuddin Robani. Ze bespraken over de samenwerking die de stijging van handels, investering en sociaal-cultuurrelatie tussen Indonesië en Afghanistan doen. Volgens Retno Marsudi tekende haar partij ook een memorandum van samenwerking tussen de Indonesische staatsbedrijven en zijn partners uit Afghanistan voor het ontwikkelingsproject op luchthavens. Bovendien besprak ook de Indonesische staatsbedrijven over de opbouwen van woningen en wegen. Het werd gezegd dat haar partij ook toenam de samenwerking in verschillende sectoren van economie, vrede, ontwikkelingen en verzoening. Van de economische aspecten zijn een relatieverhoging tussen privaatsectoren van beide landen. Bovendien legde ook Retno Marsudi dat haar partij een memorandum over de opbouw van een gezondheidskliniek in het gebouw van Indonesian Islamic Center in Kabul en verschillende samenwerking in het onderwijsgebied. Na het bezoek bevestigde Retno Marsudi dat Indonesië en Afghanistan zet zich ook in voor verbetering van de samenwerkingsplannen ter verbetering van het menselijk potentieel bij wetshandhaving in spanningen om de extremistische beweging te radicaliseren en het vredesproces en de verzoening. Beste luisteraars, dit was het focus voor vandaag van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in Jakarta.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid. U kunt elke dag allerlei informatie volgen over Indonesische kunst en cultuur in de Wonder van Indonesië.
Luisteraars, zijn nu weer terug met mij Indah in het programma The Wonder van Indonesië. Vandaag gaan we aan u introduceren over de Museum Perjuangan 10 November of het Strijd van 10 November Museum. Dus blijft u met ons in RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Naast via Korte Golf kunt u ook naar onze uitzending luisteren via www.voi.co.id. Luisteraars, 10 november wordt elk jaar in Indonesië gevierd als de Dag van de Helden. Die dag werd gehouden om de slag in Surabaya in 1945 te herdenken. De slag in Surabaya is een historische oorloggebeurtenis tussen het Indonesische leger en Britse troepen. Deze geweldige gebeurtenis vond plaats op 10 november 1945 in Surabaya, Oost-Java. Deze strijd is de eerste oorlog van Indonesische troepen met buitenlandse troepen na de onafhankelijkheidsproclamatie van Indonesië. Er waren duizenden slachtoffers die doodgingen in deze bloedige slag in Surabaya en spoorde de bevolking van Indonesië aan om tegen te strijden. Het aantal van de dode strijders en burgers maakte 10 november als de Dag van de Helden. Om de dag van de helden te herdenken, nodigen we u deze keer uit om naar het Strijd van 10 November Museum te gaan. De locatie ligt in het gebied van Tugu Pahlawan Complex, precies in Pahlawan Surabaya Straat. Dit museum werd opgericht als een vorm van herinneringen aan de moed van de bevolking van Surabaya in de heroïsche strijd van 10 november 1945. Deze museum dat in 2000 werd ingewijd, is een van de toeristische bestemmingen van Surabaya. Aan de buitenkant is architectuur van het Strijd van 10 november museum uniek. Het gebouw lijkt op een piramide. De andere uniekheid in dit museum is de ondergronds begraven. U kunt alleen het dak zien. Dit is om het uitzicht op het heldenmonument niet te verstoren. Luisteraars, om het Strijd van 10 november museum binnen te gaan, betaalt u alleen 5000 rupiah. Daarnaast zou u het graveren met een thema van strijden en krachtige zinnen van de strijden. Het Strijd van 10 november museum heeft eigenlijk twee verdiepingen. Bij de eerste verdieping kunt u 10 standbeelden zien, die de energie van de strijden van de mensen in Surabaya symboliseert. Er zijn ook sommige replica's van de omstandigheden van de tijd. Een van hen was een replica toen Bung Tomo een toespraak hield. Daar kunt u de opname afspelen om het te horen. Luisteraars, bij de tweede verdieping kunt u verschillende wapens tijdens de strijd zien. Vanaf keris, messen, pistolen tot wapens met lange sloop. U kunt ook de reproducties bekijken van documentaire, foto's en tentoonstellingen van Bung Tomo's collectie. Er is ook een mini-diorama in de kamer met een replica van de oorlog. Alle verzamelobjecten of de collectie zijn netjes geplaatst. Het interieur van de kamer zag er prachtig uit. Het is niet vreemd dat veel toeristen zich thuis voelen in het museum. Luisteraars, dat was de wonder van Indonesië voor vandaag met een thema over het strijden van 10 november museum. Morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
U kunt elke dag allerlei informatie volgen over Indonesische kunst en cultuur in de wonder van Indonesië.
Beste luisteraars van de Stem van Indonesië, we zijn er weer in het programma Diversen.
Luisteraars van RRI World Dienst, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met mij Ina in het programma Diversen. Luisteraars, wordt in november elk jaar in Indonesië gevierd als de dag van de helden. In verband met dat gaan we vandaag over een boer uit Lembang, West-Java bespreken die als voorbeeldige boer van de FAO werden beloond. Luisteraars, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties of FAO of de Verenigde Naties Voedsel- en Landbouworganisatie beloonde Ulus Primawan, een boer uit de provincie Lembang in West-Java, als de Aziatisch-Pacifische modelboer. De prijs werd gegeven samen met 4 andere boeren uit Afghanistan, Japan, Nepal en Thailand. De prijs werd uitgereikt tijdens de Wereldvoedseldagviering, die door het FAO Azië-Pacific Regionaal Kantoor, georganiseerd in Bangkok, Thailand op maandag 16 oktober 2017. De prijs wordt toegekend aan de innovatie van Ulus in het tuinbouwproductiesysteem dat de landbouw en de veehouderij combineert. Volgens Ulus, met de geïntegreerde landbouwsector kunnen de groenten milieuvriendelijker en verbruikvriendelijker zijn omdat de rundermest en meststof kan zijn en plantaardig afval kan diervoeder zijn. Ulus legde uit dat de vruchtbare vulkanische bodem in West-Java in grote hoeveelheden bijdraagt aan de hoge kwaliteit van landbouwproducten. In feite is een tuin met een oppervlakte van 3 hectare in staat om maar liefst 1,5 ton bonen te produceren. Als het hoofd van een groep van 20 leden werd Ulus hard om ervoor te zorgen dat hun producten tijdig op de markt komen in de juiste hoeveelheid en tegen een eerlijke marktprijs. Voordat de vorming van boerengroepen in het gebied, namelijk in Gandok Dorp Suntanjaya, Lembang District, West Bandung Regenschap, West Java, hadden Ulus en de andere boeren geen andere keuze om hun tuin te verkopen aan de tussenpersoon die het vervolgens weer verkoopt. De toeleveringsketen wordt lang en de prijs is boeren ontvangen is zeer laag. In verband daarmee moedigt de regering via het ministerie van Landbouw de vorming van boerengroepen aan. Het wordt gebruikt door Ulus en zijn buren. Nu, na de vorming van boerengroepen, kunnen boeren en ook Ulus elke maand tot ongeveer 15 miljoen verdienen, of 4 keer meer dan voorheen. Luisteraars, voor Ulus is om een voorbeeldige boer te zijn, verbeter niet alleen het inkomen van de boeren, maar ook het delen van kennis met andere boeren. In 2014 nam hij deel aan het landbouwuitwisselingsprogramma van Chica en breidde hij zijn marketingsvaardigheden uit. In hetzelfde jaar in 2015 ontving Ulus een prijs van de regering van Indonesië voor de export van bonen met een hoge kwaliteit. Komunikasi spesialis van FAO Indonesia, Siska Widyawati, zei dat de FAO 5 objectieve strategieën van voedselzekerheid heeft, waarin Ulus wordt geacht in staat om het te laten maken. Ulus heeft ook voordelen voor 3-voudige winsten opgeleverd voor de boeren en hun families, evenals de boerengroepen, namelijk verhoogde productie, verhoogde inkomen voor de boeren en verbeterde voeding. Luisteraars, dit was het programma Diversen met een thema over een boer uit Lembang ontving een waarde van FAO. We zullen weer terug in andere episode met andere interessante thema's. Tot ziens!
Beste beste luisteraars van de stem van Indonesië. We zijn er weer in het programma Diversen.
Dag luisteraars van RRI World News, de stem van Indonesië. We zijn weer terug met mij Inde in het programma De Muziekhoek van Indonesië. Een programma om Indonesische liedjes aan u te introduceren. Dit keer gaan we over de liedjes van Zuid-Sumatra introduceren. Luisteraars, als de opening luisteren we eens naar een liedje getiteld Kabilebile. Veel luisterplezier en blijf met ons in www.voi.co.id. Luisteraars, dat was het liedje Kabilebile die door Agus Kori gezongen wordt. Dit liedje is gemaakt door Agus Kori Ali. Kabilebile in Bahasa betekent wanneer. Het liedje vertelt over iemand die eenzaam is, want zij heeft geen vriend. Terwijl de tekst vertelt dat de hoop om die vriend te hebben zal er altijd zijn, zolang de persoon die een vriend wil hebben blijft verbeteren. Hoe beter u bent, dan zal op een dag de vriend vanzelf komen en zo het gevoel van eenzaamheid verdwijnen. Luisteraars, voordat we verder bespreken, luisteren we eens naar een liedje getiteld Teksanke. Veel luisterplezier!
Thank you.
Luisteraars, dat was het liedje Dek Sangke door Penta Boys, een a cappella muziekgroep van Indonesië. Het liedje Dek Sangke heeft een eenvoudige tekst. De tekst heeft een vorm van pantoon of korte gedicht en het heeft een diepe betekenis die elk mens eraan herinnert om altijd eerlijkheid te handhaven. Zo'n eerlijk gedrag verbeeldde dit liedje door een liefderelatie. Dek Sangke betekent geen gedachte. Dit liedje vertelt dat er iemand is die de waarheid niet vertelt. Sommigen beweren dat hij nog geen partner heeft. Maar eigenlijk is hij al oud en heeft 3 kinderen. Bovendien vertelt dit liedje dat er een vrouw is die vermoedelijk nog steeds een meisje is. Maar eigenlijk heeft zij al een meisje. Dus dit liedje geeft een boodschap dat u in het sociale leven een goede naam moet houden door eerlijk te zijn. Luisteraars, nu zullen we luisteren naar het liedje Sayang Selayak en Empe-Empe Lenjer. Di liedje sluiten onze ontmoeting af. Ik ben Indah named Afskate, fair luisterplezier and tot ziens.
Thank you.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Kecil-kecil rasonyo marem masuk ke mulut matonyo mejem mertuo lewat masih ditelen kecil keras sudah biaso asak bae iwaknyo teraso digoreng pake minyak kelapo jadi nambah lemak rasonyo. Samo cukonyo, kita makan bersama-sama.
Woi Bece, nak makan pempek dah?
Lanjo, kalau kau membayarnya. Ah, biasanya
lah. Ayo Bece, siko-siko bae makan pempek.
Samo cukonyo, kita makan bersama-sama. Pempek lenjer, samo cukonyo, kita makan bersama-sama.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Sampai di dayung.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid. Geluisterd naar de uitzending van de Stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië op frequentie SW 9525 kHz en SW 15150 kHz. U kunt ons bezoeken op www.voi.nl. www.radioreplus.co.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze sturen naar ons adres Jalan Merdeka Barat nummer 4 en 5, Jakarta, Indonesië, of naar PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesië. De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.